Je wilt uitbreiden met je bedrijf of de boel eens even flink verduurzamen. Nou, veel ondernemers met dit soort ambities lopen momenteel tegen een vol stroomnet aan. Netcongestie dus. Maar er is gelukkig ook goed nieuws, want je hebt als ondernemer meer invloed op je eigen energiepositie dan vaak wordt gedacht. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Wat kun je vandaag al doen en hoe zorg je ervoor dat je dus wel kunt uitbreiden en wel kunt verduurzamen? Ondernemen op een volstroomnet, wat kan er wel? Dat is de titel van dit webinar. Fijn dat je kijkt. Jou aangeboden door Change Inc. in samenwerking met Eneco. Mijn naam is John van Schagen en ik heb een tafel vol met deskundigen hier. Naast mij zitten uit tal van verschillende hoeken. Pal naast mij zit Frank Broos, hoofd Flex Services bij Eneco. Naast hem Amy van Groot Bataven, programmamanager netcongestie bij de gemeente Rotterdam. En ook de ondernemer is aanwezig in de persoon van Thijs Nederlof, CEO van de schaatsbaan Rotterdam. Heren, dames, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Praktisch punt voor alle kijkers. Je kunt gedurende dit webinar ook je vragen insturen. Doe dat ook vooral. En we gaan er proberen om zoveel mogelijk daarvan te beantwoorden. En dat niet alleen. We zijn namelijk ook heel erg benieuwd naar jouw mening over netcongestie dus. En ik start meteen de eerste poll hier vandaag. En die luidt als volgt. Hoe kijk jij op dit moment aan tegen netcongestie in jouw eigen regio? Zeg jij, het remt ons al actief. Hè? We kunnen niet uitbreiden, niet verduurzamen. Of merk je het misschien wel? Alleen, het blokkeert je nog verder niet. Anticiperen jullie erop, maar ondervinden jullie nog geen directe hinder? Of zijn jullie er totaal nog niet mee bezig? Dus hoe kijk jij op dit moment aan tegen netcongestie in jouw regio? Nou, we zien inmiddels de eerste antwoorden al binnenkomen. Het remt ons al actief. We kunnen niet uitbreiden of verduurzamen. Momenteel 3/4 van de ondervraagden die zegt dit. We houden de poll nog even live. Amy, hoe is dat in de gemeente Rotterdam op dit moment? Is het al code rood?
Nou ja, in principe heeft natuurlijk de congestiekaart heeft ook de kleur rood gekregen. Wat wil eigenlijk zeggen dat er tot 1 juli voor nieuwe grootverbruikaansluitingen in heel Rotterdam, die maken geen kans op een aansluiting op dit moment. Die komen op de wachtlijst bij Stedin. Per 1 juli geldt dat ook voor kleinverbruik. Dus ja, dat is in principe code rood volgens de netcongestiekaart.
Ja, en even over grootverbruikers gesproken. We zijn hier ook in Rotterdam vandaag bij het Stadsarchief Rotterdam. Ja, grootverbruik, dat heb je hier in de regio veelvuldig.
Heel veel. We zijn natuurlijk ook zeker echt een woon- en werkstad. We hebben natuurlijk de Rotterdamse haven. Dus ja, dit heeft heel veel impact. Als je kijkt naar code rood, dus de situatie Utrecht, is het bij ons nog niet zo ver gevorderd dat wij echt een definitieve aansluitstop hebben. Maar het is wel ook alle hens aan dek hier natuurlijk.
Krijg jij hier vaak vragen over op verjaardagen? Want jij bent net congestiemanager, dus dan vragen ze aan jou. Wanneer ga je het oplossen?
Zeker. Wat ik ook wel merk is dat ongeveer 4 jaar geleden vonden al mijn vrienden mijn beroep helemaal niet zo interessant. Maar opeens ben ik toch wel onderwerp van gesprek. Ja, zeker. Veel ongeloof ook. En ik denk dat dat ook wel herkenbaar is. Hoe heeft het zover kunnen komen? En ook hoe ga je het oplossen? Ja. Dat is denk ik ook goed, hè? Want het is uiteindelijk een probleem van ons allemaal. En ik denk dat het juist heel belangrijk is dat het ook een maatschappelijke dialoog wordt.
Ja, Frank Broos van Eneco. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Ja, ik denk dat daar jarenlang, zoals voor veel dingen in Nederland, weinig of te weinig geïnvesteerd is en te weinig visionair beleid is gevoerd vanuit de overheid. Hoe snel de elektriciteitsvraag zich zou ontwikkelen en vooral op welke momenten. Want uiteindelijk is het geen vraag van een enorme toename aan elektriciteitsverbruik, maar wel verschuiving naar bepaalde momenten op de dag. Denk aan mensen die met de leaseauto thuiskomen, inpluggen, elektrische auto inpluggen. En daarmee zie je meteen enorme pieken ontstaan op bepaalde momenten op de dag, terwijl het totale elektriciteitsverbruik in Nederland niet is toegenomen de afgelopen jaren. En juist die pieken is waar die congestie veroorzaakt wordt, omdat de netbeheerder moet een garantie op aansluiting en op capaciteit 24/7 afgeven. En daar loopt het nu spaak, dat die garantie niet meer afgegeven kan worden en daarmee wordt op de rem getrapt om te voorkomen dat in die pieken het net overbelast wordt en uitklapt met nog groter impact voor iedereen.
Ja, het is een beetje te vergelijken ook met de situatie op de Nederlandse wegen. Als je overdag, als ik vandaag naar Rotterdam, ik ben dan met de trein gekomen, maar als ik hier was gekomen vanaf een uur of 1, geen enkel probleem. Als ik 's middags straks weer terug moet om 5 uur, dan wordt het wel een dingetje.
Ja. En als je dat ritje weet te verplaatsen naar 10 uur vanavond, Dan kun je weer zo doorrijden.
Ja, dank voor deze tip. Misschien blijf ik nog even hangen hier.
Het is hartstikke gezellig in Rotterdam.
Ja, zo is dat. Hoe kijk jij op dit moment aan tegen netcongestie in jouw regio? De poll is gesloten. Ruim de helft van jullie zegt het remt ons al actief. Wij kunnen niet uitbreiden of verduurzamen. Blijf vooral kijken, want we gaan het zometeen hebben over concrete oplossingen. 20% zegt we merken het, maar het blokkeert ons nog niet. En 24% wij anticiperen erop, maar ondervinden nog geen directe hinder. Ja, de oplossingen dus. Want er wordt veel gesproken over netcongestie, maar we willen natuurlijk ook vooral weten wat kan er wel. En Thijs, dan kijken we natuurlijk ook een beetje naar jou. Naar de schaatsbaan Rotterdam. Ja. Eerst even voor mensen die buiten de Rijnmond wonen. En ik ben er daar één van. Ja. En ik ben daar nog nooit geweest. Ja. Wat is dit voor bijzondere plek?
Ik kan me sowieso niet voorstellen dat mensen het niet kennen. Maar toch, voor diegene die dan kijkt en het niet weet. Nee, alle gekheid op sokkie. Schaatsbaan Rotterdam is een mobiele 400 meter schaatsbaan. Die al 13 jaar bestaat. Dus we draaien al 13 seizoenen op een hockeyclub. Waar we de jaarlijkse baan op en afbouwen.
Wacht even, je bouwt een schaatsbaan op en je breekt hem weer af. Ja. En het is ook nog indoor.
Het is ook nog indoor, ja. Dus je kan lekker droog schaatsen zonder al te veel last te hebben van de weerelementen. En dat is een groot succes. Wordt er veel mensen bezocht. Jaarlijks 250.000 bezoekers die onze schaatsbaan weten te vinden.
En dat is over een periode van 3 tot 4?
3 maanden, ja.
Drie maanden, ja. En dan moet je nog even vertellen, want het is een tunnelijsbaan. Ja, en ik zie vooral, want ik heb uiteraard gegoogeld, ik zie allemaal kleurtjes in de avond.
Daar slaan mensen ook zeker op aan. Ja. Dus dat is vooral voor de funschaatser. Hè. Mensen die niet per se elke week hun schaatsen willen onderbinden, maar gewoon eens een keer naar een schaatsbaan willen gaan. Is dat een extra leuk element. Maar ook voor de fanatieke rijders, die niet per se op regenboogachtige kleuren zitten te wachten, maar gewoon goed ijs willen hebben, kunnen we dat ook zeker goed faciliteren. Dus we kunnen eigenlijk alle verschillende doelgroepen die er zijn, kunnen we faciliteren.
Ja.
En dat maakt het ons...
3 maanden in het jaar ben je open. Ja. Dat zijn echt de wintermaanden dus. Ja. Vertel even, tot vorig jaar, wat was jouw energierekening?
Nou, die liepen op tot 2 ton elk jaar.
200.000 euro voor 3 maanden.
Ja. Wow. En die kwam van nog geen ton een paar jaar eerder. Dus je kunt je voorstellen, als je energierekening verdubbelt in korte tijd, dat het best wel even wat doet.
Ben jij ondernemer? Ja. Hoe heb jij daar naar zitten kijken? Want dat is echt wel een wezenlijk probleem, ook mogelijk voor het voortbestaan van dit initiatief.
Vol onzekerheid. En die onzekerheid, daar moest ik wat mee. En daar wilde ik al jaren wat mee. En die onzekerheid is eigenlijk bestaan toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Toen zag je natuurlijk in één keer alle energieprijzen, gasprijzen, die gingen door het dak. Gelukkig waren wij toen net gesloten die winter. En hadden we ook nog een contract tot het einde van dat jaar. Dus we hadden niet direct een probleem. Maar er dreigde wel een probleem te komen voor het moment dat ons contract afliep. En we in één keer van 5 cent per kilowattuur kale prijs naar misschien wel 30, 40 cent per kilowattuur zouden moeten gaan. Dat zou dus betekenen dat je energieprijs keer 6, keer 7, keer 8 zou gaan. Ja, ongekend. Ja. Dus er zat een enorme onzekerheid.
Er is geen business case op te bouwen dan?
Misschien wel, maar dan moet je kaartje in plaats van 7 euro moet dan naar 30 euro gaan. Hè? Ja. Zo bouw je business case. En dat wil je natuurlijk niet.
Nee. Kun jij, want even een kleine cliffhanger. Kun jij ons aangeven, 2 ton, zo was het. Hoe gaat het komend seizoen worden?
Nou ja, we hopen naar een bijna kostenneutrale situatie te gaan.
Wauw.
Ja.
Oké. Nou, hou die even vast, want dan kom ik er zo op terug. Want we zijn heel erg benieuwd hoe jij dat hebt gedaan. Frank, Amy, wat horen jullie verder nog van ondernemers, ook hier uit de regio, maar ook landelijk, van bedrijven die niet kunnen uitbreiden, die investeringen uitstellen? Is dat echt, hoor jij dat zo ongeveer elke dag, Frank?
Zeker, ik denk dat het verhaal wat Thijs vertelt met een sterk oplopende energiekosten enerzijds en anderzijds het niet kunnen uitbreiden omdat de aansluiting niet beschikbaar is, is denk ik het verhaal van de dag voor heel veel organisaties. En dat krijgen we ook heel veel terug. Daarom ook heel nadrukkelijk aan het kijken, hoe kunnen we die ondernemers nou helpen? Enerzijds door de energierekening te verlagen en anderzijds ook door toch door te kunnen gaan met de ontwikkeling die een ondernemer voor zich ziet door allerlei oplossingen op basis van slim sturen gebied.
Ja, en Amy, jij bent netcongestiemanager bij de gemeente Rotterdam. Ik zei het net al, wat is dan de rol van de gemeente in dit hele spanningsveld?
Ja, dat is een hele goede vraag die wij ook voor onszelf moesten beantwoorden. En 3 jaar geleden of 2 jaar geleden zijn we eigenlijk gestart met de Rotterdamse aanpak netcongestie. En dat was een beetje in het kader van beter goed gejat dan slecht verzonnen. Een lokale doorvertaling van het landelijk actieprogramma Netcongestie. Daar hebben we eigenlijk 3 sporen in. Dus het eerste spoor is het versnellen van de uitbreidingen. Dus waar je in ieder geval geen vertraging kunt lopen op de uitbreiding, kun je ervoor zorgen dat je eerder netcongestie oplost of in ieder geval niet later. Spoor 2 is de netbewuste stad. Dus daar kijken we heel nadrukkelijk vanuit onze rol. Wat kunnen we netbewust doen? Denk aan netbewust bouwen, maar ook netbewust laden opnemen in de laadconcessie. En spoor 3, dat is denk ik een heel belangrijk spoor, dat is het netbewuste bedrijven en instellingen. Want we zijn ons er best wel van bewust dat het grootste gedeelte van het verkeer op het net, om het zo te zeggen, komt natuurlijk van onze partners in de stad. En hoe kun je die stimuleren, maar ook ondersteunen in die opgave om dus flexibeler te worden? En wij hebben dat gedaan door eigenlijk een flexcan-subsidie in het leven te roepen. En dat in het begin vond dat nog niet zo heel erg gretig aftrek, maar inmiddels hebben we bijna 90 flexcans uitgevoerd.
Dat betekent concreet dat je onderzoekt voor dat bedrijf van of die op een andere manier hun energie kunnen verbruiken.
Ja, dus eigenlijk een ondernemer die heeft vaak een groeiambitie of een verduurzamingsambitie, loopt tegen netcongestie aan en kan op die manier eigenlijk advies inwinnen. Oké, hoe kan ik ondanks netcongestie toch die ambitie gaan behalen? En we hebben nu de eerste resultaten rollen binnen. En dan blijkt eigenlijk dat in 80% van de gevallen die ondernemer binnen zijn bestaande aansluitingen aansluiting met wat aanpassingen, zeg ik wel. Hè, dus soms toegevoegde opslag of zonnepanelen, eigenlijk alsnog die ambitie kan behalen. Dus het is vaak ook wel echt een kwestie van inzicht geven en daarbij helpen. Dat hebben we dus als gemeente gedaan. En nu kijken we natuurlijk, wat is dan de volgende stap? Moeten we daar ondernemers nog bij helpen?
Maar dat betekent dit ook dat je bijvoorbeeld zegt, zet de machines tussen 5 en 7 uit?
Of dat kan een onderdeel daarvan zijn. Ja. Hè? Het zijn best wel in de kader van onorthodoxe maatregelen, kijk je echt niet alleen maar naar supertechnische oplossingen van een batterij erbij of zonnepanelen. Maar zeg je misschien wel tegen een ondernemer, misschien dat je met een tijdsblok of tijdsduurgebonden contract uit de voeten kan.
Maar in dat kader is denk ik heel belangrijk dat netbeheerders welwillend zijn om daarin mee te helpen. Ja. En daar loop je als ondernemer heel vaak tegenaan. Ja. Kijk, ik ben inderdaad directeur van Schaatsen Rotterdam, maar eigenlijk CEO van The Nice Group. En The Nice Group is het moederbedrijf van Schaatsen Rotterdam, wat al 13 jaar bestaat. Maar wat binnenkort ook Schaatsen Drenthe in het leven gaat roepen. Dus het concept wat we hier in Rotterdam hebben, gaan we ook in Assen in Drenthe bouwen. En daar hebben we stroom voor nodig. En daar lopen we heel erg aan tegen eigenlijk de onmogelijkheden van het verkrijgen van stroom. En we proberen daar op allerlei manieren alsnog een stroomvoorziening te krijgen. En daarin zeggen we ook van, laat ons alsjeblieft in die daluren gebruik maken van dat stroomnet. En op die piekmomenten, die files, willen we dan buiten het net blijven of in ieder geval niet afnemen. Sterker nog, we zijn bereid te investeren zodat we ook nog congestieverzachtend kunnen werken. En daarin wordt eigenlijk geen medewerking gevonden vanuit de netbeheerder. En dat is denk ik waar ik niet alleen, maar waar misschien wel heel veel ondernemers tegenaan lopen. In mijn optiek in ieder geval een grote oplossing kan, of een oplossing kan zijn van het grotere probleem. Ja. Niet de oplossing, maar een oplossing.
Je ziet natuurlijk ook wel in dat Eneco, praat ik heel veel met de netbeheerders, want we zien exact jouw probleem ook heel veelvuldig langskomen. En netbeheerders zijn ook zoeken in wat is nou die oplossing en hebben we een hoge verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van het net. Ja. Maar we willen ook faciliteren dat er wel groei mogelijk is. En als Eneco de systeemscan haakt, die gewoon de oplossing die de gemeente Rotterdam ook heeft. Maar ook de communicatie met de netbeheerders om te zoeken. Hè, we hebben NL Flex als initiatief waar de grote energiebedrijven en netbeheerders elkaar vinden. Om juist te kijken hoe kunnen we nou die ondernemer helpen om toch met andere type contracten en een stuk lokale opslag of sturing toch die voortgang in Nederland gaande te houden.
Ja. En over voortgang gesproken, want ik denk dat heel veel kijkers heel erg benieuwd zijn over die energierekening. Hè? Ja. We vertelden net 2 ton was het en je hoopt komend jaar neutraal, kostenneutraal te draaien. Ja. En heel veel mensen willen natuurlijk weten, hoe heb je dat voor elkaar gebokst?
Nou ja, de sleutelrol daarin wordt gespeeld door een batterij. We hebben een industriële batterij gekocht. Die draait sinds begin maart. Dus die hebben we afgelopen winter helaas nog niet kunnen meedraaien. Maar die gaat de komende winter uiteraard meedraaien. En het voordeel wat wij hebben, en dat hebben natuurlijk niet alle bedrijven, maar wij wel, is dat we hebben een zware aansluiting met een groot gecontracteerd vermogen. Maar die aansluiting gebruiken we maar 4 maanden per jaar. En 8 maanden per jaar niet. Dus wij kunnen in die 8 maanden per jaar dat we die stroomaansluiting niet gebruiken, kunnen wij die batterij gebruiken om te handelen. Hè? Dus daarmee kan je een verdienmodel creëren met die batterij zelf.
Ja, en het verhandelen voor de mensen die dat niet weten, is dat je feitelijk tijdelijk stroom opslaat. Hè?
Precies.
Als het later goedkoop is en dan weer, et cetera.
Ja, exact. Dus dat spel, en dat wordt bij ons door Eneco gespeeld. En in de wintermaanden kunnen wij die batterijen weer voornamelijk gebruiken om aan peakshaving te doen. Dus niet op die dure momenten stroom hoeven in te kopen, maar juist op de goedkope momenten en op de dure momenten zelf gebruiken, ontladen. Zodat je een enorme hap uit je kostenpost neemt.
Even die batterij, want we zitten hier in een studio. Ja. Nou, ik denk ongeveer 20, laten we zeggen bij dit stukje bij 6. Past die hier?
Ja, zeker. Want het is bij ons een 20-voet container.
Oh, ja.
Je kent ze in allerlei gradaties. Hè. Bij ons is die een container, maar je kunt ze ook wat losser kopen in elementen. Bij Neco zat er ook eentje.
En was voor jou heel snel duidelijk toen jullie het hierover gingen hebben dat het een batterij moest gaan worden?
Nou, het idee van een batterij speelde al jaren eigenlijk. Ik heb ooit Tiof zien investeren via een subsidie van het Rijk in een tweetal batterijen. Maar toen ging het nog over voor mij een miljoen per stuk of zo. Hè. Dus je had een batterij van 1 miljoen. Nou ja, ze hadden er 2, dus 2 miljoen. Plus nog wat software, wat ook nog een keer enkele tonnen kostte. Ja, toen had ik zoiets van, wauw, dat is te gek. Maar tegelijkertijd, dit ga ik natuurlijk nooit kunnen ophoesten. En er waren ook geen regelingen. Netcongestie was er nog niet zo prangend als nu is. Dus het was toen vooral even geïnspireerd worden en het in de gaten houden. Nou, ik heb het nooit helemaal losgelaten. En ergens begin vorig jaar, toen kwam het eigenlijk weer ter sprake. En via raakte ik ook in gesprek met Eneco. En toen zijn we eens gaan kijken, zou zo'n batterijoplossing dan misschien nu wel voor ons het moment kunnen zijn om daarin te investeren.
Ja.
En toen zagen we dat die prijzen enorm waren gekelderd en wel investeerbaar. En er gewoon een goede business case omheen te kunnen bouwen.
En dan ga je kijken, want batterijen heb je in allerlei soorten en maten met verschillende leveranciers. Ja. Heb je dat allemaal zelf kunnen doen in eigen huis? Heb je daar deskundigen voor aan boord?
Nou, ik ben zelf deskundig geworden.
Okay.
Dus ik denk dat ik, als je mij 2 jaar geleden had gevraagd wat gecontracteerd vermogen was geweest, dan had ik geen idee waar je het over had. En inmiddels, ik heb me daar gewoon zo in vastgebeten en in verdiept dat ik wel aardig weet wat er voor nodig is. En ik denk ook als je dat doet, zonder te veel mensen tekort te doen, maar het is ook niet per se rocket science of zo. Ik kan het begrijpen, dus dat betekent dat anderen het ook van mij wel goed kunnen begrijpen. Alleen ja, je moet er wel even gewoon in vastbijten en vooral voor jezelf soort uitgangspunten creëren. Of in ieder geval snappen waar je probleem misschien zit.
En kun jij voor ons dan eens een willekeurige dag schetsen? Eind december, het is kerst, jullie schaatsbaan wordt goed bezocht.
Ja.
S'morgens schijnt de zon, S'middag is het wat bewolkt. Hoe werkt dat dan qua energievoorziening? En wat doet die batterij op wat voor moment?
De kerstvakantie is sowieso al stampsvol bij ons. Dan pakken we zo'n 5000 bezoekers op een dag. Dus dan kun je bijna over de hoofden lopen. Met schaatsen niet heel fijn, maar wij kopen alleen stroom in. Hè. Dus we hebben niet nog zonnepanelen ernaast staan.
Nee.
Die optie hebben we niet. Maar toch zijn er ook op die momenten zijn er gewoon daluren in die stroomprijzen. In die dynamische prijzen. En dan moeten wij vooral ervoor zorgen dat we hebben ingekocht. Zodat we op die duurdere momenten...
Dan laat je die batterij vol.
Ja,
als het duur is, dat kun jij misschien inderdaad uitleggen, Frank. Dan zorgt die batterij er automatisch voor. Daar hebben jullie technologie voor. Dat die stroomvraag vanuit de schaatsbaan, dat die daarin wordt voorzien.
Nou, wat je exact ziet is dat de stroomprijs vaak ook de congestie volgt. Dus op de piekmomenten van vraag in de markt neemt de congestie toe, maar neemt ook de prijzen in de markt toe als je dynamische prijzen hebt.
Ja, zeker.
Dat betekent dat in de nachten en midden op de dag de prijzen laag zijn. En in de zomer heel laag, denk aan nul of lager, dus dan word je betaald om stroom af te nemen.
Ja.
In de winter gebeurt dat minder vaak, want er minder zon is. Maar zijn de prijzen wel significant lager dan in de piekmomenten. En juist op die momenten laden we de batterij voor Thijs, voor de schaatsbaan, om die batterij juist in te zetten en niet van het net te trekken omdat de prijzen hoog zijn.
En daar hoeft hij feitelijk niks aan te doen. De software die regelt
dit. Dat gebeurt allemaal vanuit de Virtual Power Plant vanuit de Eneco. Die optimaliseert dat en die stuurt een schema naar de batterij toe. En die zegt, nou, dit moet je volgen in laden en ontladen. En dan,
dus Thijs, jij hoeft niet overdag terwijl je de boel aan het meten...
Nee, blijf me niet
op een knopje drukken.
Nee, misschien nog even goed om te zeggen, om even je vraag nog wat verder af te maken. Wij verbruiken op een goede drukke dag, waarbij het niet per se heel koud is, maar zeg 10 graden of zo, zit je toch al snel op 7.000, 8.000 kilowattuur op een dag. En we hebben daar nu een batterij van 1 megawatt, 2 megawattuur tegenover staan. Dus daarmee kun je echt wel serieus spelen in je verbruik en significante dalingen kennen in je kostenpost.
Ja. Ik kijk even naar de gemeente. Dit is nu, wordt nu bij een tijdelijke schaatsbaan toegepast. Ik kan me voorstellen, er kijken ook veel ondernemers die denken, ja, maar hou eens even, ik ben een MKB-bedrijf, ik ben een schilder, ik heb een aantal machines staan, ik heb 10 mensen in dienst. Ja. Zou je dit misschien ook op een industrieterrein zo kunnen aanvliegen? Want als eenzijdige ondernemer wordt dit, geintje zou ik maar even willen zeggen, misschien een beetje kostbaar.
Ja. Ja, zeker. Wat ik ook wel het mooie voorbeeld vind van Thijs ook, hè, het blijft ook echt wel maatwerk. Dus het is niet altijd, niet voor iedereen is is batterijopslag het antwoord. Maar wat je wel nu inderdaad ziet is als je een batterij is gewoon duur over het algemeen. En als je die in je eentje moet aanschaffen, dan kom je eigenlijk niet heel snel uit de kosten. Maar als je dat misschien met een groep bedrijven doet en die batterij optimaal inzet, dan wordt het een stuk interessanter. Het enige wat wij natuurlijk zien en constateren is dat dat niet altijd even gemakkelijk is. Omdat je dan ook vaak een nieuwe contractvorm met de netbeheerder aan moet gaan, het groepscontract. Nou, recentelijk zijn de netbeheerders daar ook voor op de vingers getikt door de ACM, dat nog niet snel genoeg gaat, dan wordt het nog onvoldoende gesloten. Dus we zien wel echt dat die mogelijkheden er zijn. En technisch gezien kan dat ook allemaal. Alleen ja, komt het toch nog niet echt van de grond.
En je hebt daar natuurlijk ook een kartrekker nodig. Als je dat met meerdere ondernemers wilt doen.
Zeker.
Dat is ook ingewikkeld.
Dat is ook ingewikkeld. En over het algemeen natuurlijk ja, op bedrijventerreinen zitten partijen die niet per se van nature met elkaar samenwerken. Ik vind zelf bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Je hebt nu een energy hub die is gesloten in de Rotterdamse haven. Tussen Shell en Lindegas. En daar zie je eigenlijk heel nadrukkelijk waarom lukt het daar wel. Hè? Dat is natuurlijk waar wij dan vanuit de gemeente naar kijken. Kunnen we daar nog lessen uit leren? En dan zie je eigenlijk dat die partijen allebei een gezamenlijk belang hebben. En dan lukt zo'n energy hub een stuk makkelijker. Terwijl die organisatiegraad op die bedrijventerreinen, we hebben er ongeveer 45 in Rotterdam, is niet altijd goed genoeg daarvoor. En daar kijken wij natuurlijk ook als gemeente, kunnen wij daar dan misschien nog een rol in spelen?
Een soort faciliterende rol.
Precies, en daarom hebben we ook dus die flexcan subsidieregeling hebben we eigenlijk ook nu iets uitgebreid om ook ja, in eigenlijk de fase daarna, als je weet wat je nodig hebt en hoe kom je daar dan, om dat te overbruggen, daar ook voor uitgebreid.
Ja.
En er zit ook echt een win-win in, het combineren van bedrijfsprofielen. Want die bedrijven hebben al een eigen aansluiting geschaald op een maximale vraag. Maar als je die profielen ziet, zijn die vaak deels complementair. Waardoor als je de bedrijven bij elkaar optelt, hebben ze totaal een kleinere aansluiting nodig dan los bij elkaar opgeteld. Dus dan heb je een dubbele winst. Je kunt en optimaliseren en je hebt in totaal een kleinere aansluiting nodig waardoor er weer ruimte ontstaat. Dus het is superbelangrijk om dit goed te faciliteren.
Zeker, zeker. Ja.
Nou, de vragen komen inmiddels binnen. Dank daarvoor. De capaciteit van de geplaatste batterij, nou, dat hadden we net al behandeld. Ja. Wat is het besturingssysteem dat erop zit? Dat is volgens mij jullie Virtual Power Plant.
Onze Virtual Power Plant.
Ja, en daar hoef ik geen software engineer voor te zijn. Dat jullie komen dat zelf aanmeten, passen en meten.
Samen met de stuurboxpartij zorgen we voor de connectiviteit in de batterij. Ja. En daarna is het
en dat wordt af en toe dat even worden gecheckt of dat allemaal nog goed werkt.
Tenzij er storingen zijn, anders niet.
Ja. Ook nog een vraag hier van Bart. Heb je voor het plaatsen van dergelijke batterijen nog een vergunning nodig? Kijk, ja.
Nou ja, wij staan natuurlijk op een sportcomplex. En dat is in beheer van in dit geval Sportbedrijf Rotterdam. En daar hebben we natuurlijk wel even moeten aankloppen om dit mede te delen. Maar ja, die waren er natuurlijk volledig, stonden er volledig achter. Die zagen de kans en ook de huidige netcongestieproblematiek zagen ze ook wel in. Dus die hebben daar meegewerkt. En volgens mij zijn zij dan weer langs de gemeente gegaan. Ik weet even niet precies hoe dat is gegaan. Ja. Maar je moet daar inderdaad wel toestemming voor vragen,
Oké. Maar dat is niet een onmogelijke horde.
Nee, zo hebben we dat niet ervaren hier.
Zeker. Nee. Vraag van Kees. Als iedereen met een tekort een batterij neerzet en ook laat handelen, dan creëer je toch nieuwe problemen in het net door tegengestelde belangen. Hoe gaat Eneco met zijn klanten hiermee om?
Dat is een hele specifieke vraag.
Ja, dit is misschien als we uiteindelijk allemaal een batterij zouden hebben. Maar daar zijn we nog lang niet, toch?
Daar zijn we nog lang niet. Nee. En uiteindelijk bewaakt de netbeheerder die capaciteit op het net. Dus op het moment dat de aansluitcapaciteiten bij elkaar opgeteld niet kloppen, dan voorkomt de netbeheerder dat het echt misgaat.
Ja.
Wat je wel ziet, is dat hoe meer opslag er komt, zie je dat de waarde van bepaalde energiemarkten meer of minder worden.
Ja.
En waar we nu bijvoorbeeld in het verleden zagen dat er heel veel batterijen op onbalans werden ingezet, zien we dat die onbalansmarkt veel onvoorspelbaarder is geworden en ook minder waardevol is geworden, waardoor die batterijen business case daarop niet meer rondkomt. Gelukkig zijn er in Nederland 8 energiemarkten. Dus je hebt keuze. Dus we zien veel meer verschuiving. Daarna naar de onbalansmarkt kwam de AVR of de regelmarkt heel erg op. Die zien we nu ook langzaamaan in waarde gaan dalen. En juist die day-ahead en intraday-markt, waar we het over hadden met de pieken en dalen in de prijs, die wordt nu steeds waardevoller voor optimalisatie achter de meter. Om juist die hele hoge prijspieken te voorkomen.
Dus we kunnen Kees geruststellen.
Dus Kees kan gerust zijn. Okay, het gaat niet mis door meer opslag.
Ja. Gaan we nog een vraag beantwoorden van Mark deze. Prijzen op de energiemarkt worden bepaald door de Nederlandse markt. Netcongestie vindt plaats op de lokale kabels in de grond. Is sturen op energieverbruik door lage prijzen te gebruiken een garantie dat netcongestie is opgelost? Ja, ik denk dat ik die ook maar aan jou moet stellen.
Het is een bijvangst, denk ik. Netcongestie los je inderdaad op door betere afstemming en meer opslag en daardoor een kleinere aansluiting te hebben. En nogmaals, de aansluitcapaciteit heb ik al opgeteld. Moet er nog steeds passen in het midden- of laagspanningsstation. Want anders gaat het uiteindelijk gewoon nog steeds fout. En dat borgt de netbeheerder. Maar door gebruik te maken van die spread en die prijzen, kun je wel je business case optimaliseren binnen de ruimte die je hebt. Dus ik zie daar geen risico voor het net. Nee. En ik zie ook niet dat automatisch het een het ander oplost. Nee. Maar het zijn wel dingen die in elkaars verlengde liggen.
Ja. Thijs, als je even kijkt naar de investering die jullie hebben moeten doen. Ja. Wat kun je, wat wil je, wat mag je daarover zeggen?
Ik mag daar van alles over zeggen.
Kijk,
ik heb het zelf gedaan. Dus.
De investering lag bij ons om en bij de 4 ton. Maar
heb je daar een lening voor moeten afsluiten?
Nou, dat hebben we wel intern kunnen oplossen. Want waarschijnlijk kennen een hoop kijkers die regeling al. Maar je hebt natuurlijk de Flex-E-regeling van de RVO. Daar hebben we vorig jaar gebruik van kunnen maken. En dat betekende toen dat wij 35% van de totale investering, dus van die 4 ton, die hebben wij toen daarmee weten te dekken.
Ja.
En dat is inclusief de installatiekosten. Dus dat tikt de borg
aan. Significant, ja. Was dat ingewikkeld, zo'n subsidie krijgen?
Het was even een avontuurtje.
Dan moet je door een paar hoepels springen.
Ja, nou, het belangrijkste daarin is dat je congestiemanagementcontract afsluit met de netbeheerder. Dat ging hier met Stedin best wel aardig. Had ik vooral niet verwacht, maar dat ging best snel. Ik weet niet hoe dat bij andere netbeheerders gaat, maar die heb je wel echt nodig. Daarbij moet je ook wel de hele dag door vermogen hebben. Dus niet blokstroom bijvoorbeeld. Maar op zich is dat best wel goed te doen. Je moet er alleen wel echt even de tijd voor nemen. Als je de regeling is nu weer in het leven geroepen. Dat is best wel even een tip. Die is nu overigens 40% ten opzichte van je totale investering. Als je nu gaat naar de website van de RVO en Flexi zoekt, dan zie je dat die dat is een pot van nu iets van 16 miljoen of zo. En daar is nu al 35 miljoen op aangevraagd. Dan denk je, oké, ik ben te laat. Maar laat je daar niet te veel door afschrikken. Want heel veel mensen, dat heb ik vorig jaar in ieder geval gezien, die hebben hun zaakjes niet goed op orde. Waardoor heel veel aanvragen waarschijnlijk worden afgeschoten. En ondanks dat je misschien nu achter in de rij aansluit met de juiste documentatie, betekent niet dat je dan alsnog, dat je dan achter net veel sterker nog, de kans is nog steeds vrij groot dat je hem wel pakt.
Hebben jullie dit helemaal in eigen huis kunnen doen of heb je daar specialisten voor?
Nee, zelf gedaan.
Ja. Zelf gedaan. Ja, ja, kijk, jij doet graag dingen zelf.
Ja, ja, ja.
Dat merk ik inderdaad. Wat betekent dit voor jullie als gemeente Rotterdam als er meer van dit soort ondernemers zijn die op deze manier ook helpen het net te ontlasten?
Ja, dit is cruciaal voor ons. Dit is sowieso een initiatief waar we ook naar kijken van en ook van proberen te leren. Dus ja, was je wel tegen obstakels aangelopen, bijvoorbeeld in de vergunningenverlening, is dat typisch iets waar wij dan met ons team netcongestie naar gaan kijken van kunnen we dat makkelijker maken? Want ik denk uiteindelijk, ja, als gemeente, ik zou heel graag willen zeggen dat ik het op kan lossen voor mensen, maar dat kan niet altijd. Ik denk dat we juist ondernemers nodig hebben om met slimme oplossingen te komen. En dat blijft ook maatwerk. En in sommige gevallen zie je eigenlijk dat een ondernemer door die investering te doen zichzelf perspectief kan bieden om te blijven groeien. Maar ik zie ook wel mogelijkheden voor op echt, nou ja, in de wijk of in de straat, zeg maar, dat ook een ondernemer een oplossing kan zijn voor een andere ontwikkeling. Dus als je extra capaciteit hebt of daar flexibeler mee kunt zijn, kun je dan misschien andere ontwikkelingen mogelijk maken.
En zien jullie die voorbeelden al binnen de gemeente Rotterdam?
Nou, op dit moment, wat ik wel echt zelf een heel tof voorbeeld vind, is dat wij dus op de park waren, moest een walstroominstallatie komen. Nou, daar was geen capaciteit voor, want net congestie. En uiteindelijk maakt hij dus gebruik van de reststroom van de Maastunnel.
Oh, wow.
En dat soort toffe oplossingen, dat is eigenlijk is het ook helemaal niet zo super complex. Het is geen rocket science, wat jij zei. Maar daar moeten we wel naartoe. Dus dan zie je ook opeens dat het niet meer voor jezelf optimaliseren is, maar ja, misschien voor de buurt of de wijk, of gewoon even de buurman in dit geval. Dus dat zijn al voorbeelden die we zien. En ik denk dat we daar veel meer van gaan zien. Want ja, de komende 10, 15 jaar is netcongestie een harde realiteit. En ook het toekomstige energiesysteem van de toekomst moet veel flexibeler zijn. Dus het zijn ook oplossingen die je niet even tijdelijk doet om netcongestie te overbruggen. Maar je gaat echt toe naar een nieuw duurzaam energiesysteem.
Ja. Ik denk echt dat netcongestie een probleem van ons allemaal is. Hè? Dat heb ik
eerder
gezegd. Ja. En daar hebben we ook allemaal een aandeel in de oplossing.
Ja.
Dus het is niet alleen maar de netbeheerder die moet oplossen, of de ondernemer of het energiebedrijf.
Maar om daar even in te gaan, ik vind wel, de sleutel ligt eigenlijk wel in handen, met name van de overheid en de netbeheerder zelf. Want ik merk wel dat, zeg maar, de markt die wil wel. Hè? Die ziet heel veel initiatieven vanuit ondernemers komen om maar op een bepaalde manier vermogen te krijgen. Maar je loopt toch heel vaak tegen dichte deuren aan. Ja. Ik noem sommige netbeheerders hier in Nederland ook wel het ijzeren gordijn. Want je komt er gewoon niet achter. Nee. En ik vind dat netbeheerders toch zich wel veel meer moeten openstellen naar wat er mogelijk is. En zich veel meer als ontwikkelaar van het net moeten gaan opstellen. Ja. In plaats van maar die netbeheerder die het vroeger was. En als dat geven nemen veel meer gaat komen, ja, dan gaat er zoveel meer mogelijk zijn. En dan zijn we denk ik misschien wel sneller van het probleem af. Of ga je naar dat nieuwe systeem toe waar je het over hebt.
Precies. Ja, en dat is ook... ik heb zelf bijvoorbeeld ook voor een netbeheerder gewerkt hiervoor. Dus dat herken ik ook wel. En ze zijn ook echt wel met die transitie bezig. Maar het moet wel sneller.
Het gaat langzaam.
De urgentie ontbreekt gewoon nog.
Ja. Dat gevoel kan toch onmogelijk.
Ja, maar dat gevoel heb je. Ik zat dinsdag naar een Q&A-panel te luisteren met wat netbeheerders. Ze hebben het over plannen en over we spreken nog niet helemaal dezelfde taal met een tenant. Dan denk ik van hoe kan het? Ik wil geen plannen hoor. Ik wil gewoon weten, oké, wat gaat er nou morgen daadwerkelijk gebeuren?
Jij bent ondernemer natuurlijk.
Maar het gaat niet om mij, hè. Het gaat om het land. En het gaat om het feit dat straks die hele economie hier op slot gaat. Daar gaat het om. En ik wil gewoon veel meer het gevoel hebben dat het er gaat komen. En geef me desnoods een tijdspanne waarin het gaat gebeuren.
Ja. Ja. Nou, dit webinar staat in het teken van de mogelijkheden.
Ja, zeker. Het gaat wel positief
aan. En die zijn er, dat hebben we gezien met jou. Ja, hoor jij nog meer van dit soort mogelijkheden ook... misschien ook wel elders in het land, Frank, over ondernemers die dan toch een weg vinden door bijvoorbeeld flexibeler te zijn of ook met batterijen te werken?
Heel veel. Hè, door lokale opslag, door ook lokale opwek te plaatsen. Met zon, batterij, soms wind achter de meter in grote locaties. Delen van aansluitingen zie je dat echt wel heel veel dingen kunnen.
Ja, delen van aansluitingen, dat gebeurt ook al, want dat is in de praktijk toch best lastig.
Het is best lastig, maar er zijn al voorbeelden dat het kan en dat het ook lukt. Juist het samenbrengen van die profielen in combinatie met een stuk opslag is uitbreiding wel mogelijk.
Maar wat zou een ondernemer die nu kijkt en die denkt, die toch ook wel geïnspireerd raakt, onder meer door het voorbeeld van Thijs, en die denkt, ja, ik wil hier morgen mee aan de slag. Belt hij met de netbeheerder, dat is dan misschien niet de eerste, maar belt hij met, wat gaat hij doen?
Ik zou voorop stellen, bel eerst met je buurman of je buurvrouw om te kijken, ervaart hij dit probleem ook en kunnen we er samen in optrekken? De volgende stap zou zijn een energieadviseur of energiebedrijf. Eneco helpt hier ook bij om te kijken, wat kunnen jullie betekenen om dit samen te brengen?
Een advies zou kunnen zijn, ga zonnepanelen of hier een windmolen zou hier kunnen of bijvoorbeeld een grote batterij.
Precies, of een combinatie van die twee of drie te plaatsen. Kun je daadwerkelijk echt stappen gaan zetten met elkaar. En dat betekent ook dat je als organisatie, als ondernemer van elkaar moet hebben. Wat heb ik nou nodig? Dus hoe ziet mijn toekomst er nou uit? Wat wil ik? Wil ik een warmtepomp? Wil ik mijn auto's elektrisch kunnen opladen? Etcetera, etcetera. Dat kan in sommige gevallen helemaal niet door elektrisch uit te breiden, maar door je gebouw beter te isoleren. En dat zijn natuurlijk ook stappen die je kunt zetten.
Als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, energie is natuurlijk heel lang door zowel mensen thuis, maar zeker ook door het bedrijfsleven gezien als, dat is er en daar hoeven we verder geen aandacht aan te
besteden.
Maar nu is het toch een soort strategische pijler geworden, toch?
Nou, ik denk dat ook cruciaal is. Dat de energie van een inkoopvraagstuk naar een boardroomvraagstuk of een directeursvraagstuk komt.
Om zie jouw knikken.
Nou ja, ik wilde het zelf nog zeggen, maar je hebt helemaal gelijk. Vroeger zat je toch te kijken, waar kan ik, bij welke energieleverancier kan ik nou een centje kilowattuur meer of minder krijgen, zeg maar. Dus zat je beschouwde het gewoon, of je benadert het heel erg als kostenpost. Hoe kan ik die kosten zo laag mogelijk?
Het heet ook een commodity voor een reden, maar in die zin.
Precies. En nu kijk ik er in ieder geval, omdat ik dit dus heb onderzocht afgelopen jaar, je kijkt er vanuit een hele andere optiek naar, hè, vanuit een bepaald strategisch oogpunt. En dan zie je toch dat het ook kansen kan bieden en dat het voor ons een extra verdienmodel kan creëren.
Nou, en je zegt extra verdienmodel, maar als ik jou hoor zeggen dat ding was 4 ton en je had 2 ton energierekening, 40% krijg je al vergoed. Ja. Dan is de terugverdientijd best aantrekkelijk.
Ja, die is heel aantrekkelijk, zeker. Ja. Dus dat maakt het ook wel een goed verhaal.
Een blije ondernemer, zover is duidelijk.
En misschien wat ik er zelf ook wel echt tof aan vind, dat is ook iets waar wij vanuit de gemeente Rotterdam naar kijken, ook het versnellen van de energietransitie, dat we onze klimaatdoelen halen. Je ziet ook dat netcongestie is ergens ook een kans. Omdat het je dus wel dwingt om een investering die eerst niet uitkwam, dat horen we ook van andere ondernemers en van projectontwikkelaars. Een investering in een batterij die eerst niet uitkwam, komt opeens wel uit. Ja. Omdat je anders weinig kunt. En dan zie je opeens dat je er misschien ook nog een verdienmodel van kunt maken. Dus ik denk ook wel dat soms heb je een crisis, die is heel vervelend, maar die kun je soms ook omzetten in een kans.
Never waste a good crisis.
Ooit.
We hebben nog een vraag. Als verbruik en productie niet onder één regionale transformator vallen binnen het netwerk van de netbeheerder, hoe werkt de VPP dan? En dat zal jullie virtual power plant zijn. Is deze oplossing zinvol voor kleinere verbruikers met een grote aansluiting en zou een batterij van 100 kWh hun probleem kunnen oplossen?
Ja, dat is eigenlijk een vraag die bijna niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden is.
Heel specifiek?
Heel specifiek. Ja, als je over, over middenspanningstations heen gaat optimaliseren, wordt het natuurlijk al meteen heel complex. Dat is echt een netbeheerdersvraagstuk en niet zozeer een energieleveranciersvraagstuk. Ik denk dat het belangrijkste uitgangspunt is dat elke situatie ook wel behoorlijk uniek is. Amy zei het al.
Maatwerk.
Dat betekent ook altijd wel een stukje maatwerk, een stukje analyse. Wat is de vraag nou? Wat moet er gebeuren? Hoe ziet de toekomst eruit op die locatie? En wat is dan de beste oplossing die daarbij past? En nogmaals, we kijken heel erg naar batterij en zon. Maar soms zit het ook in het verminderen van verbruik door isolatie of door andere maatregelen. Dat je echt al stappen kunt zetten in verduurzaming van een pand.
Ja, nou voor deze vragensteller, ik zou zeggen, neem na afloop even contact op. Met Frank bijvoorbeeld, zeker, of zijn collega's. En ze kunnen je ongetwijfeld verder helpen. Vraag van Sam. Wat hopen jullie uit het crisisplan van het kabinet in Q4 graag te willen zien voor een grotere hoeveelheid mogelijkheden als het plan ingaat? Wat zou het kabinet nu kunnen of moeten doen? Ik vraag het eerst aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk voor zorgen dat er meer dat versneld aangesloten kan worden. Maar niet alleen maar door meer stroominfrastructuur te bouwen, maar ook juist door slimmer te kijken hoe je het net kunt gebruiken. En ik denk dat die twee moeten elkaar gaan versterken.
Ja.
En ik hoop gewoon vooral niet te veel eenzijdig, maar gewoon dan nog maar meer van die hoogspanningsstations gaan neerzetten. En dan weet je zo. Maar een combinatie, dat zou wel heel, heel wenselijk zijn.
Tegelijkertijd ook ingewikkeld. Hè? Ik woon in een dorp waarbij een hoogspanningskabel zo ongeveer langs de rand gaat. Nou, kan je verklappen, daar is niet iedereen even blij mee. Maar dat zien we natuurlijk heel veel. Not in my backyard.
Daar
hebben jullie als gemeente ook mee te maken.
Zeker. Ja. Maar ik denk dat het ook precies het punt is. Hè? Ja. Dus je zag aanvankelijk vooral ook wel de wens om daar heel erg te gaan versnellen. En dat is ook belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, we weten eigenlijk zeker, deze situatie zitten we de komende 10, 15 jaar in met alleen uitbreiden. Dat gaan we niet dermate kunnen versnellen dat het morgen oplost. En we hebben wel nu oplossingen nodig. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ook in die crisiswet dat hele beter benutten verhaal daar heel goed in verankerd wordt. En wat ik wel merk is dat nu ook de meeste gemeenten, zeker met wie ik ook praat, en wij doen ook heel veel aan kennisuitwisseling eigenlijk, krijgen nu steeds beter door, ook door de resultaten die we dan ophalen van zo'n flexscan. Wat zijn nou de knoppen waar je aan kunt draaien en wat helpt nou? En wat is bijvoorbeeld heel belangrijk om landelijk af te spreken en wat moet je lokaal doen?
Ja, tegelijkertijd, ik kan me voorstellen, de gemeente Rotterdam is een grote gemeente.
Ja.
Daar hebben ze mensen die hier verstand van hebben. Maar ja, een gemeente Kocheland, waar ik bijvoorbeeld woon, in Noord-Holland. Ik vraag me af of er heel veel kennis over dit dossier is.
Nou ja, dat komen wij natuurlijk ook wel tegen. Dus iedere gemeente is het nu eigenlijk aan het opbouwen, is ook het eerlijke verhaal. Want het is niet iets waar wij primair ook over na hoefden te denken. Maar je ziet wel dat daar ook een kennisnetwerk aan het ontstaan is. Hè? Dus kleinere gemeenten in de regio weten ons ook weer te vinden om te vragen, hey, hoe doen jullie dat? En dat delen we natuurlijk graag. Daar moet ik ook meteen bij zeggen, we zitten ook met elkaar in een congestiegebied. Dus als wij hier slimme dingen doen om de congestie te verlagen en een buurgemeente met wie we achter eenzelfde station zitten dat niet doen, dan ondervinden wij daar ook de lasten van.
Ja.
Dus er zit ook waarde in die kennisdeling.
Helder. We gaan nog naar een tweede poll toe. En die is nu gestart. Want wat is voor jouw organisatie op dit moment de grootste drempel om slimmer om te gaan met energie? Is dat omdat je simpelweg nog niet goed weet waar je moet beginnen? Of voelt de investering te groot of te onzeker? Mis je vooral inzicht in je eigen energieverbruik? Zie je dat het intern toch vooral geen prioriteit is? Of zeg je, ja wel hoor, we zijn er al volop mee bezig. Dat de investering te groot en te onzeker voelt, is dat iets wat jullie vaker horen, Frank?
Ja, het zijn natuurlijk best bedragen die je uit moet geven. Batterijen zijn, ondanks dat ze enorm hard in kosten dalen en nog steeds aan het dalen zijn, zijn ze zeker niet gratis.
Nee.
En vergt het wel een stukje cashflow management of investeringsbereidheid van de organisatie.
Zijn banken over het algemeen, zij hebben het dan uit eigen zak betaald, of althans met, in het eigen netwerk. Maar zijn banken over het algemeen bereid om hierin geld te investeren?
Ja, banken zijn er denk ik voorzichtig steeds meer bereid om daar geld in te lenen. Ook Eneco heeft een leaseconstructie. Hè. Wij leasen ook assets aan klanten. Daarmee hoef je niet de investering te doen, maar neem je hem gewoon af van Eneco eigenlijk. En doen wij eigenlijk alles voor je, voor levering, installatie. En
dan betaal je een vast bedrag per maand.
En betaal je een vast bedrag per maand of per jaar aan Eneco voor die batterij.
Ja, en dan terugverdientijd, want dat is vaak ook een vraag die een ondernemer als eerste stelt.
Ja, je ziet dat die heel hard terugloopt. Ik denk dat Thijs een voorbeeld is dat het heel snel gaat. Maar
we hebben dit traject ook met jullie doorlopen als een route. Mm-hmm. Volgens mij was het dan meer operational lease, dacht ik. Dus bij jullie werd de batterij dan niet economisch eigendom van, de, van het bedrijf. Maar ik had je hem gewoon 10 jaar in gebruik of zo. Voor mij was dat...
We hebben ook constructies dat je uiteindelijk gewoon eigendom wordt van jou. Okay. Ja, in de leaseperiode. Okay. Dat kan ook. Daar zitten wat boekhoudkundige dingen aan, maar dat kan ook. Dan sturen wij hem voor je, financieren wij hem voor je.
Dus die mogelijkheden...
En dan zie je terug in tijden van ja, ergens tussen 3 en 6 jaar. Het is niet zo makkelijk op een vast jaartal te pinnen. Het hangt van je situatie af, verbruik af, profiel af. Ja. Heb je zon achter de meter bijvoorbeeld, een hele belangrijke... Maar dan zie je echt wel dat die batterij zich binnen de leaseperiode terugverdient.
Ja. Ja, we zijn ook in dit traject met Eneco gestapt toen. Dit is ook de reden waarom we uiteindelijk hebben durven te investeren in die batterij. Omdat Eneco heeft op basis van de data die ze hebben opgebouwd de afgelopen jaren... konden ze ons best wel een realistische business case voorschotelen. Dus ik denk dat je ook vooral met of Eneco of een andere partij moet gaan praten... om te kijken wat het voor jou kan betekenen op basis van jouw bestaande energieprofiel.
Ja, want dat is ook 30% zegt inderdaad, de investering voelt te groot of te onzeker. Nou, we hebben net uitgelegd, er zijn dus mogelijkheden. En 13% zegt, we weten niet goed waar we moeten beginnen. Wat zou jij hen willen adviseren, Thijs?
Nou ja, ga dus echt met een Eneco praten. Of een andere partij. Maar ja, wij hebben
laat je het adviseren.
Laat je absoluut. En precies. En ze kunnen het heel goed doorrekenen. Ze hebben allerlei specialisten die daar verstand van hebben. En ja, ze hebben ons gewoon een kant-en-klare presentatie gegeven met wat er bij ons zou kunnen zijn. Met een soort van best case en worst case scenario. En alles wat ertussen zit. Nou, ja, dat gaf ons voldoende comfort om door te pakken.
Ja, wat zou jij...
Thijs gaf natuurlijk terecht, het is geen rocket science, maar het is ook niet heel eenvoudig. Nee, het is vaak geen materie waar je elke dag mee bezig bent als ondernemer. Ben jij eigen onderneming aan het draaien, dat is wel complex genoeg. En dan komt er toch een best complex vraagstuk bij. Dus zoek daar ook gewoon inderdaad de hulp bij van Eneco, bij voorkeur, maar van een specialist. Om je daarbij te helpen.
En je precies hebt, voor de Rotterdammers onder ons kun je dus inderdaad zo'n flexkin aanvragen. Die is eigenlijk precies in het leven geroepen, omdat we inderdaad zeiden van de oplossingen zijn niet super complex. Maar wat voor jou passend is wel een moeilijk vraagstuk... Ja. Waar je ook gewoon externe expertise voor nodig hebt.
En toch, Amy, als je tegen een ondernemer zegt... dat hij of zij het bedrijfsproces moet veranderen, of aanpassen... bijvoorbeeld even de machines uitzetten tussen 5 en 7 s'avonds... ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even enthousiast van wordt. Hoor jij die bezwaren ook?
Ik denk wat de kracht is van die scan... is dat je natuurlijk samen met een adviseur gaat kijken... Oké, wat is voor mij wel en niet haalbaar? Hè? Dus ik zeg, ongeveer 80% van die scans laat zien... dat je binnen je bestaande aansluiting je ambities kunt waarmaken... maar wel met aanvullende maatregelen. En in sommige gevallen is het wel haalbaar om te investeren in een batterij en noodzakelijk. En in andere gevallen is het misschien makkelijker om je bedrijfsproces aan te passen. En dat zal gewoon heel sterk verschillen. En dat toont weer aan dat het maatwerk is... En volgens mij is dat het gesprek, of in ieder geval de vraag ook die dan de ondernemer voor zichzelf moet gaan bepalen. Van, is dat me waard om dat te doen?
Ja.
En uiteindelijk legt niemand het je op, maar is het je eigen keuze?
Nee, is flexibiliteit voor, zonder cijfers te noemen, maar is dat voor verreweg de meeste ondernemers wel de meest logische optie? En is dat ook het laaghangend fruit?
Het laaghangend fruit, wat we soms ook wel eens zien vanuit de inzichten, is dat het eigenlijk... niet per se noodzakelijk is, maar dat ondernemers eigenlijk helemaal geen inzicht hebben per se in hun energiehuishouding. Laaghangend fruit is natuurlijk altijd energiebesparende maatregelen. Dus wat je energie die je niet verbruikt, dat is altijd het beste. Maar flex is wel altijd nodig. Maar het is soms ook moeilijk. Bijvoorbeeld, wij hebben dan ook, daar heb ik zelf heel veel inzicht van gehad met bedrijven in de Rotterdamse haven gesproken. Ja, niet ieder bedrijfsproces is super flexibel. Als jij plastic gaat smelten, dan kun je niet zeggen, nou, ik zet hem even een paar uur uit. Dan ben je opeens 4 maanden uit de running. Dus het is ook wel per sector verschillend. Ik denk wel dat we lessen kunnen leren straks ook... als we nog meer flexscans hebben gedaan. Hoe er bijvoorbeeld... de logistieke sector heeft natuurlijk heel veel laadpalen. Ja, daar kun je echt denk ik wel wat algemene lessen uit leren... waar misschien ook anderen weer van kunnen profiteren.
Nou, dan moeten we misschien nog maar een keer... een apart webinar over organiseren.
Zeker interessant.
We gaan zo meteen nog 1 slotvraag doen. We hebben nog een paar minuten... maar ik wil ook nog 1 vraag van de kijkers behandelen. De vraag van Mo en Manon. En die is voor jou, Frank. Faciliteert Eneco lokale energy hubs nu echt proactief? Of zien leveranciers het onderling delen van stroom nog te vaak als een commercieel risico voor de eigen onbalans?
Dat laatste sowieso niet. We ondersteunen het actief, maar we merken wel dat het complex is om zoveel verschillende partijen in de regio bij elkaar te brengen. Ze merken vaak dat er heel veel goede bedoelingen zijn van iedereen en ook van ons. Alleen om het dan echt tot een goed einde te brengen... is gewoon een complex en langdurig traject helaas. Omdat ook belangen soms uiteen gaan lopen. Iemand die wel een goede aansluiting heeft... moet er misschien een stukje afscheid van nemen van die zekerheid die hij heeft. Ja, vindt hij dat ook nog wel prettig als hij daar zijn handtekening onder moet gaan zetten? Dit zijn complexe trajecten die veel vertrouwen en tijd vergen om tot een goed einde te brengen. Maar we zien super ontzettend belang in om deze stap te zetten met elkaar.
Ja, dus, en die voorbeelden dat het kan, die zijn er inmiddels.
Die zijn er zeker. Ja, absoluut.
Ja, ja. Ik wil afsluiten met één vraag voor jullie allemaal. Wat is de belangrijkste takeaway, begin ik met jou Thijs. Wat moeten mensen die vandaag naar dit webinar hebben zitten kijken, morgen aan hun collega's of 's avonds aan de etenstafel doorvertellen?
Ja. Nou, ik zal beginnen gewoon door met elkaar eens gewoon goed te gaan kijken en bespreken van hoe ziet nou eigenlijk je eigen energieprofiel eruit? Wat is nou je laaghangend fruit binnen je eigen organisatie? En hoe zou je dat efficiënter kunnen maken en misschien zelfs wel beter kunnen maken? Dus duik er vooral eerst zelf in. Want zo is het bij mij ook gewoon begonnen. Dat ik gewoon er toch maar eens goed ben in gaan duiken met een collega. En dan zie je al heel snel dat er toch wel heel veel mogelijk is. Dus dat zou mijn tip zijn.
Ja, Amy?
Mijn tip zou zijn om ook te kijken wat er beschikbaar is voor jou. Hè? Dus er is advies vanuit partijen. Er zijn subsidieregelingen beschikbaar. Netbeheerders hebben ook een aantal tools en middelen ontwikkeld om je daarbij te helpen. Dus kijk ook vooral waar je hulplijnen zitten.
Frank, en, ik moet afsluiten.
Ik denk ook heel goed om naar de langere termijn te kijken. Dus waar wil ik als organisatie naartoe? Wat heb ik daarvoor nodig? En hoe ziet dan mijn energieprofiel over een paar jaar uit? Welke netaansluiting past erbij? En kan ik die al aanvragen? En zou ik die misschien nog een keer krijgen? Zo niet, wat zijn de tussenliggende maatregelen die ik kan nemen? Welke investeringen kan en wil ik doen om die stap te zetten om al zo vroeg mogelijk in het proces die transitie in te gaan in plaats van wachten tot het te laat is?
En zo wordt uitbreiden of verduurzamen dus toch mogelijk?
Zeker.
Dat mogen we concluderen.
In veel geval.
Dank jullie wel, mijn tafelgasten. Thijs Nederlof, CEO van Schaatsbaan Rotterdam. En heel veel succes met jullie nieuwe uitdaging daar in Assen. Ja. Amy van Groot-Bataven, programmamanager Netcongestie van de gemeente Rotterdam. En Frank Broos, hoofd Flex Services van Eneco. Dank jullie wel. Dit webinar is terug te kijken via Change Inc. YouTube. En zet zelf de eerste stappen. Je hebt gezien dat er heel veel mogelijk is. Zoek de samenwerking en neem desnoods ook contact op dus met Frank en zijn collega's. Dank voor het kijken. We sturen je achteraf nog een evaluatie, want we zijn heel benieuwd hoe je dit webinar hebt ervaren. Mijn naam is John van Schagen. Tot de volgende keer. Dag.